I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welkom bij Oranje Leeuwinnen, de podcast van Vice. Ik zit hier met mijn collega Lisa Lotens.
Hallo.
En met Leone Stendler.
Hoi.
Die ex-prof is en nog steeds heel veel met voetbal te maken heeft in haar leven. En het is de dag na de wedstrijd, de eerste wedstrijd van het WK. En Nederland heeft echt ternauwernood de 1-0 weten binnen te slepen tegen Nieuw-Zeeland. Leone, waar heb jij gekeken?
Thuis. Ja, ik wilde even rustig kijken, zodat ik ook goed aantekeningen kon opschrijven. En ja, het was natuurlijk ook 3 uur 's middags, dus ik denk niet dat iedereen gemakkelijk kon kijken. Maar ik zat lekker thuis op de bank.
En jij, Lisa?
Ik was op vakantie nog. Ik zat in Sarajevo. Maar ik heb wel gekeken nadat ik thuis kwam, want gelukkig wordt het gewoon uitgezonden op de NOS. En kon ik terugkijken op de tv. Dus dat was chill. En toen heb ik ook aantekeningen gemaakt.
Kijk, wat staat er in die aantekeningen?
Ik ben ook wel heel benieuwd, ja.
Eigenlijk vooral de foutjes die werden gemaakt. Ik heb volgens mij opgeschreven dat ik Bloodworth wat foutjes zag maken. En dat Kika van S een paar foutjes maakte. Maar voor de rest eigenlijk dat de wedstrijd een beetje traag voelde. Wat vond jij, Leone?
Ja, dat ben ik wel met je eens. En volgens mij hebben die speelsters dat ook wel aangegeven. Dat het voelde wat traag. Sommigen hadden wat last van zware benen. Ook het veld vonden ze traag. Het was droog, dus je moest extra hard inpassen. Nou, dat zag je wel eens dat er echt wel een beetje zo'n halve bal tussen viel. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk zodra wij voorbij het middenveld kwamen, in de aanval kwamen, dan ging het wel wat vlotter allemaal. Daar waren de spelers wel lekker in vorm, volgens mij.
Maar wat Nieuw-Zeeland ook heel erg deed, is gewoon alles blokken.
Ja.
Overal bijstaan. Shanice heeft 0 kansen gehad ongeveer.
Ja, Shanice werd echt helemaal afgedekt daar door die Ellie Riley. Ook echt super goede linksback. Dus Shanice kwam er helaas niet aan te pas. En ja, wat ze inderdaad deden, ze stonden gewoon 2 muren van 4 spelers. En die 2 daarvoor waren gewoon de hele tijd aan het afjagen en aan het loeren ook. Want zodra Sherida Spitsen dan de bal kreeg en ook maar iets te ver de bal van de voet sprong, dan zaten ze er bovenop. En ja, er kwamen ook nog wel wat kansen uit zelfs.
Ja, en wat vond je van Sherida? Want ik vond haar eigenlijk een beetje tegenvallen, terwijl ik juist superveel verwachtingen van haar had. Van zij gaat dat team naar voren brengen. Maar eigenlijk hield ze de boel een beetje naar achter, had ik.
Ja, er is veel over gesproken ook, dat ze het eigenlijk een beetje het tempo er misschien wel uithaalde. Ze niet zo zelfverzekerd en zo veel snelheid had als ze normaal kan hebben. Dus ze draaide vooral terug en speelde de bal naar Bloodworth en Van de Gracht, terwijl ze normaal open draait en gelijk het spel verlegt. En dat was ook wat er gisteren eigenlijk miste. En daardoor was het ook een beetje traag en liep het nog niet helemaal.
Maar waarom denk je dat Sherida die keuzes maakte dan? Omdat Nieuw-Zeeland gewoon zo in een linie ervoor stond? Dat ze gewoon geen kant op kon? Of was ze echt gewoon, zat ze misschien niet lekker in het spel? Of?
Ik denk een beetje een combinatie van, want ze stond een aantal keer natuurlijk wel echt met 4 man om erheen. En op een gegeven moment word je daar ook wel, denk ik, onrustig van in het veld. Dus als je dat gevoel dan niet hebt van dat het lekker gaat, dan kies je voor de veilige oplossing. En ik denk dat ze dat veel deed. En terwijl er wel ruimte lag. Dat was zeker wel het geval. Alleen ja, als je telkens het gevoel hebt van het lukt even net niet, ja, dan ga je toch voor veilig.
Ja, en ik vond eigenlijk wie ik wel opvallend goed vond spelen en waar ik eigenlijk nog niet zoveel aandacht zelf aan heb gegeven tijdens het kijken naar de Oranje vrouwen überhaupt, dat was Desiree van Lunteren. Die vond ik echt,
ben ik met je eens,
vet goed aan het spelen.
Ja, Van Lunteren was heel degelijk ook. En dat vooral omdat er gisteren misschien een paar opvallende speelsters niet zo goed waren, dan zie je dat speelsters zoals Van Lunteren eigenlijk heel belangrijk zijn, dat die altijd wel een ja, een soort van basisniveau halen. En ik denk dat zij nog veel meer gebruikt had kunnen worden in de eerste helft. Vooral lag er heel veel ruimte bij haar. Juist omdat Janice van der Zanden zo vast werd gezet. En ik ben ook ben met je eens. Van Lintra was zeker niet verkeerd gisteren.
Ja, en wat me ook opviel is dat die commentator eigenlijk heel veel lof had voor Miedema. Omdat ze eindelijk volgens hem meespeelde. Maar ik begreep niet zo goed wat hij daar dan mee bedoelde. Wat denk jij?
Ja, ik denk dat hij bedoelde dat zij een beetje werd gezien als een afwachtende spits die vooral in de 16 dodelijk is. En daar misschien balletjes afwachten is een beetje overdreven, maar dat hij dat bedoelde. En je zag haar nu echt overal om die bal op te eisen en steeds tussen de linies proberen te komen. Ze was echt heel hard aan het werk. En ik denk dat hij bedoelt dat ze dat niet altijd doet, maar daar ben ik niet helemaal met hem eens.
Nee, maar Miedema was wel goed bezig.
Dus. Miedema was zeker goed. En ik vond eigenlijk nog Martens en Van Veenendaal nog net even wat beter.
Ja, Sari, hè? Dat was ook echt een reddende engel.
Ja, zeker. Die zat er een paar keer goed bij. Vooral die kans van die Gregorius die eerst op de grond lag en dan alsnog de bal kreeg. Ja. En toen gelukkig half in een soort van val raakte die bal helemaal verkeerd. Ja. Maar anders had hij wel een netje gelegen, denk ik.
Ja, nee, dat was een gelukje. Ja.
En, maar
of
hoe
goed gespeeld, bedoel ik.
Hoe kan het nou dat er zoveel werd getwijfeld in die wedstrijd? Want de ervaring met de Oranjevrouwen is dat ze eigenlijk best wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Nog elkaar goed kennen, samen sterk zijn. Dat joelen ze volgens mij ook van tevoren, samen sterk.
Ja.
En dan eigenlijk...
Is het de druk van het EK, van het Europees kampioenschap?
Nou, ik denk wel dat het meespeelt. Kijk, het zijn een paar factoren gisteren. Zoals het ging iets te traag. Een aantal spelers die normaal een hele grote rol hebben. Ja, dat liep niet zo lekker groene. Was ook niet zo heel goed. Terwijl er altijd heel veel van haar afkomt. Goede steekballen. Eén keer gaf ze hem ook heel mooi. Dan inderdaad een tegenstander die je compleet uit het spel probeert te halen. Die met 8 man in een soort Berlijnse muren daar alles staat tegen te houden. En dan, ja, als het dan even niet lukt. En de druk die je toch... Ik zou dat voelen als ik speler was. En heel Nederland... De commerciële acties begonnen al ver voor het WK. Je voelt dat Nederland verwacht dat je moet winnen deze wedstrijd. Ja. Dus ik denk wel dat het meespeelt. En als je dan ook nog hoort dat de spelers achteraf zeggen van... Ja, ik had toch wat vermoeide of zware benen. Ja, als alle puntjes op de i staan en je hebt zo'n voorbereiding gehad... en je hebt alsnog zware benen voor je gevoel, dan denk ik dat wel tussen de oren zit.
Wat betekent dat eigenlijk, zware benen?
Ja, een beetje...
Jij weet dat waarschijnlijk.
Lomen. Ja, je voelt je gewoon niet lekker. Het kost allemaal wat meer moeite of zo. Een beetje lomig of zo. Dat het gewoon zwaar voelt, terwijl je weet dat het niet zwaar zou moeten zijn.
Ja.
Dat is gewoon heel vervelend. En je moet er doorheen lopen en soms lukt dat, maar soms blijft het de hele wedstrijd zo. En dan krijg je dit soort commentaren achteraf dat het niet helemaal fris was.
Er was wel een moment waarop er dingen veranderden in de wedstrijd. Dat was eigenlijk kwam dat vooral door die belangrijke wissels.
Ja, Berestijn, Van Dongen en Roord kwamen erin.
Ook de 3 vrouwen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het doelpunt.
Absoluut, ja.
Ja, dat gaf een hele andere snelheid aan de wedstrijd. Wat denk je dat dat betekende?
Ja, ik denk ook wel dat het het moment van de wedstrijd was. Weet je, Nederland moest gaan scoren, tenminste. Ik denk dat ze dat wel zo voelden. Dus je merkte ook al dat het veel meer aandringen was. En ik denk dat Roor toch net even wat meer aanvallende impuls had als Groene.
Ja.
En dat doelpunt is een mooi voorbeeld. Van Dongen ook, die hem gewoon erin gooit in plaats van nog door blijft breien. Mooie voorzet. En die doet het gewoon. Die schoot ook een keer van afstand. Die was volgens mij ook gewoon zat. Ik denk, dat die bal die moet erin.
Let's go.
Kom op nou, weet je. Dus die gooide hem mooi op Berestijn. En die krijgt hem op, ik weet niet hoe, maar ze krijgt hem bij Roord. En die bal vliegt erin. Dus ja, ik denk dat het een combinatie ook was van de spelers die de extra energie brachten. Maar ook het moment van de wedstrijd. Van de laatste 10 minuten. Gewoon, we moeten nu volle bak drukken.
Ja.
Ja, dan valt die.
Ja, want Roord wordt een beetje gezien als de 12e speler. Denk je dat haar dat wat ze nu heeft gedaan iets een positieve invloed gaat hebben op de rest van het WK voor haar? Qua minuten of misschien wel... Ja, kijk, plek.
Ja, ze zit natuurlijk al heel lang heel dicht tegenaan. Dat is ook waar ze het vaak over heeft. Dat ze dat moeilijk vindt, letterlijk en figuurlijk de 12e man te zijn. Dus ze heeft haar nummer ook verruild voor nummer 19. Ze had natuurlijk ook nummer 12.
Oh.
Dus dat was ze zat. En ja, het is natuurlijk belangrijk dat zij op dit moment zo presteert. En ze zal waarschijnlijk nog vaker gaan invallen. Ik weet niet of ze een basisplek gaat veroveren. Dat hangt natuurlijk helemaal vanaf of Spitsen en Groenen het beter gaan doen de komende wedstrijden. Maar ik verwacht niet dat Wiegman nu iets in de basis gaat aanpassen door de invalbeurt van Roord. Maar dat ze belangrijk gaat zijn, dat geloof ik zeker, ja.
Waarom denk je eigenlijk dat ze gewisseld werd voor Groenen en niet voor Spitsen? Of ja. Ik weet niet, was zij de wissel? In ieder geval bleef Spitsen staan en Roord kwam erin.
Ja,
was ik best verbaasd over.
Ja, er waren meer mensen verbaasd over. Omdat eigenlijk Spitsen het meest opviel qua dat het niet zo lekker ging. Maar ik denk dat Wiegman dan toch voor de zekerheid en voor de balans in het middenveld gaat. Roord is wat makkelijker inwisselbaar met Groene qua speelstijl. En ik denk dat ze misschien bang was dat op het moment dat ze Roord voor Spitsen neer zou zetten, dat het te aanvallend zou zijn en we dan misschien weer de counter van Nieuw-Zeeland om de oren zouden krijgen.
Maar ja, die ook een paar keer al gevaarlijk was geweest. Ja,
ja, exact.
Maar Groene keek niet blij toen ze werd gewisseld.
Nee, zou ik echt niet blij zijn.
Helemaal niet leuk.
Nee, zeker, want dat is natuurlijk, ja, bij het EK is ze zo belangrijk geweest. Maar dat was natuurlijk het voordeel dat we haar eigenlijk, de hele wereld, haar nog niet echt kenden. En ze sinds kort pas in het Nederlands team toen zat. En zo'n openbaring was. En een speler die, denk ik, in de jaren daarvoor is gemist in dat elftal. Een speler die vooruit kan draaien, die de steekballen kan geven. En ook nog eens in de duels heel sterk is. Ja, ik denk dat zij ook hoopt dat ze weer, net als op het EK, zo goed kan zijn. En dan is het misschien lastig als dat even niet zo gaat in de eerste wedstrijd.
Ja. Ja. Sarina Wiegman keek ook wel als een havik, zat hij langs de kant te kijken.
Ja, maar je ziet het vaak, je ziet het goed aan haar ogen, hoe ze erin staat, zeg maar.
Ja.
Ze is heel
en hoe blij
gefocust.
Ze natuurlijk ook was.
Ja, ja. Opluchting, hè?
Maar hoe stond ze er gisteren in dan? Wat zag je in haar ogen?
Ja, bij haar zie je ook ze van de onrust en misschien wel zo'n lichte wanhoop van dit moeten we kunnen winnen. En je ziet dat het erin zit, maar toch net steeds dat laatste balletje. Hè? Minima in de 16, dan is ze aan het dribbelen en draaien. En denk ik, schiet die bal erin. En dan staat er weer vier man aan de andere kant te wachten op haar. Ja, ik zou er ook een beetje wanhopig van worden. Ja. Maar ja, die opluchting daarna was ook wel mooi om te zien. En die high five met Veurink erachteraan.
Oh, ja.
Dus je ziet waar wel goed hoe ze zich voelt.
Ja, dat was ook een beetje de conclusie van de wedstrijd. Misschien dat het allemaal een beetje net te laat was.
Ja.
Het was allemaal een beetje slordig, net te laat. Oeh, ja.
Te langzaam ook, hè? Het was gewoon echt het tempo ook.
Ja, tempo, slordig, niet helemaal scherp. Ja. Net niet. Ja. Dat hoorde ik de commentator ook steeds zeggen. Ja, het is net niet.
Ja.
En zo voelde het ook. En gelukkig was dan het doelpunt net wel. Dat is dan wel weer top.
Maar daardoor vielen de andere spelers, die normaal misschien niet zo opvallen, wel heel erg op, vond ik. Dat was eigenlijk ook wel weer leuk daaraan.
En een van de beste vrouwen van het veld was volgens mij ook Merel van Dongen.
Ja.
Of die had in ieder geval een geweldige wissel natuurlijk voor haarzelf.
Ja, zeker. Ja, die bracht ook gewoon energie en speelde de ballen even net wat harder in dan haar voorganger. En dat was er ook nodig. Ja. Je moest
geen twijfel.
Precies. Geen twijfel. Gewoon die bal de 16 in en dan zie je dat daar dan ook het doelpunt uitvalt. Dus ja, volgens mij heeft zij het heel goed gedaan. Die laatste, wat is het? De laatste kwartier, denk ik, dat ze inviel.
Ja. Ja, een pluim voor Merel van Dongen.
Een pluim, zeker, ja.
Laten we luisteren naar onze rubriekje waarin jong oranje spelers vertellen wie hun favoriete leeuwinnen zijn en wie voorbeelden uit de voetbalwereld.
Ik ben Fenne Kalma, ik ben 19 jaar en spits bij SC Heerenveen. Mijn favoriete oranje leeuwin is Lieke Martens, omdat ze een slimme voetbalster is met een goede techniek en oog heeft voor een perfecte steekpaas. Zij is de speelster die een wedstrijd aantrekkelijk maakt om naar te kijken. Mijn grootste inspiratiebron is Cristiano Ronaldo. Omdat hij een enorme drive heeft om te winnen en altijd het uiterste uit zichzelf haalt. Vaak kijk ik beelden van topspitsen om van hun acties te leren en toe te passen in mijn eigen spel.
Ja, is Lieke Martens ook jouw favoriete leeuwin?
Ja, nou, eigenlijk Van de Donk. Dat, ja? Ja, ik vind Van der Donk wel een hele leuke speler. Hard werken, creatief. Net even over het randje vaak. Dus ja, en ik kon ook goed samen met Van der Donk voetballen. Zij zag, ik kan goed een crossbal geven. En zo'n vallende bal achter de verdediging. En Van der Donk, die zag altijd de momenten van... Oké, nu gaat Leon hem geven, nu ga ik lopen. En dan, dat ging altijd wel lekker samen. Dus ja, Van der Donk is wel een van mijn favorieten. En Martens natuurlijk... Prachtige speelster. Ook gisteren, vanaf minuut 1 vond ik haar foutloos. Ja. En zij zorgde gewoon steeds voor gevaar. Ondanks dat ze daar in de eentje zowat stond. Ja, ik vond dat zij geweldig speelde. En mooie steekbasis, zoals Fenne Kalma ook zegt. gaf op Minima onder andere. Dus ja, zeker.
Ze kon de bal ook gewoon bij zich houden. Ja, dat was natuurlijk ook wel... Dat was juist iets wat ook bij Van der Donk miste gisteren.
Ja, klopt. Ja, Van der Donk vond zelf ook dat de bal iets te vaak van haar voet afschoot. En dat, dat we dat niet gewend zijn van haar. Ja, dat viel... ze viel wel een beetje tegen gisteren. Ja. Ja. Dus ik hoop dat ze de volgende wedstrijden wel even gaat shinen. Want kunnen we nog heel veel...
Ja, ze kan het wel.
Ja, ja, absoluut.
En,
ja.
En Lieke Martens, die was uitgeroepen tot de player of the match.
Ja.
Door wie gebeurt dat dan? Wie roept dat uit? Wie kiest dat?
Ik heb geen idee. Ja, er zitten daar waarschijnlijk wat FIFA-officials die denken van... Nou, we kiezen even de...
Leuke meid.
Leuke meid die ook voetballer van het jaar ooit is geworden. Nee, ze deed het ook echt wel goed hoor. Ik vond daar zeker de vrouw van de wedstrijd. En,
Sari had het ook wel kunnen worden, of niet?
Ja, had het zeker ook kunnen worden. Ja, dat was natuurlijk super belangrijk. Ik denk dat dan de FIFA toch liever voor een aanvaller kiest dan een keeper. Maar ik weet niet hoe ze dat doen.
Ja, het is wel interessant iets eigenlijk hoe ze die keuze maken. Want zo'n keeper is misschien... Ja, ik vond Sari wel echt... Ze heeft wel er echt voor gezorgd dat we niet hebben verloren. Wat een keeper natuurlijk ook moet doen. Maar ik bedoel, het is wel echt een belangrijke speler.
Ja.
En ook, ik denk, foutloos dat ze gisteren was. Dat
is ook wel belangrijk voor haar vertrouwen, toch? Want was ook nog niet zeker dat zij eerste keeper zou worden, geloof ik, tot kort van tevoren.
Klopt, ja. Er is de afgelopen half jaar veel onzekerheid geweest over wie de eerste keeper zou zijn. En dat had er ook mee te maken dat Sari van Veenendaal bij Arsenal op de bank zat.
Ja.
Dus is geen wedstrijdritme eigenlijk.
Nee, exact. En Geurt dit jaar wel. En dat zag je op de Algarve Cup, dat ze nog veel aan het kijken was. En toen had Van Veenendaal ook een niet zo heel fijn momentje tegen China. Dus ik denk,
wat gebeurde daar?
Daar speelden ze de bal in de voeten van een tegenstander. En die kon eigenlijk voor open goal scoren. En zij kregen het alsnog voor elkaar om naast te schieten, gelukkig. Maar ik denk dat het
grote
niet heeft...
Fout.
Het heeft niet geholpen in hoe Van Veenendaal zich zou moeten hebben gevoeld de afgelopen tijd. Maar ja, het is goed dat Wiegman gewoon aan de voorkant zegt van... dit is de eerste keeper en hier gaan we het mee doen.
Ja.
En dan denk ik dat je wel weer groeit in je rol. En dat heeft ze natuurlijk tijdens het EK al gedaan. Daar was ze heel belangrijk voor Nederland. Ook wedstrijden waar we misschien wel hadden kunnen verliezen... heeft Van Veenendaal ervoor gezorgd dat het niet gebeurde.
Ja.
En nu doet ze het toch weer. Dus op het juiste moment staat zij toch heel erg... zeker in haar schoenen. En doet ze het gewoon.
Maar ik geloof dat Loes Geurts er wel een beetje verbolgen ook over is. Omdat ze, ik las in dit boek, Samen Sterk, van Annemarie Posma. Dat gaat over het EK en Oranje winnen. Dat Loes Geurts zichzelf eigenlijk een betere keeper vindt.
Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Ja, het is een moeilijke keuze hoor. Want ik vind Geurts... Geurts is een betere keeper, denk ik. Sari heeft wat centimeters, dus die is een stukje langer.
Ja.
Maar Geurts is weer een keeper die, die de linie voor haar weer heel goed neerzet. Dus zij, eigenlijk, dat werd gisteren door Daphne Koster ook wel even benoemd. Zij zorgde eigenlijk voor dat het doelpunt al op een eerder moment misschien voorkomen kunnen worden.
Ja, precies.
En Sari staat uiteindelijk echt om de redding te maken. En daar is ze heel goed in. Sari is een hele goede lijnkeepster. Dus ja, ze zijn heel verschillend en... Dan is het moeilijk om een keuze te maken. Maar zoals ze gisteren uitzag, heeft Sarina misschien toch wel de goede keuze gemaakt dan.
En Sari is ook captain, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja.
En ze is wel, ze gaat stoppen bij Arsenal, geloof ik.
Ja, ze gaat daar weg, ja. Klopt.
En ik hoorde gisteren de commentator ook zeggen over een speler bij Nieuw-Zeeland. Ik weet niet meer welke, dat die clubloos was.
Ja, dat klopt ook, ja.
Dus ik weet niet of we dat al bij Sari dan kunnen zeggen, want die zit denk ik nu nog bij Arsenal, maar die gaat stoppen.
Ja.
Maar is dat iets wat veel voorkomt in Nederland bij het vrouwenvoetbal?
Nou, vooral spelers die in het buitenland zitten. Daar gebeurt het wel vaker dat je heel even clubloos bent. Want dit is natuurlijk de periode dat, ja, dat je hebt kunnen aangeven van ik wil naar een andere club. En als je contract afloopt, dan heb je nog even om een club te vinden. Dus zo'n WK is voor Van Veenendaal natuurlijk perfect om zich in de kijker te spelen voor een andere topclub. En ja, je ziet dat bijvoorbeeld bij Nieuw-Zeeland is dat wel grappig. Dat ze hebben daar een half jaar competitie. Dus ze spelen veel in eigen land en dan nog een half jaar in Amerika. Dus dan is het vaak ook even van, oké, ja, waar ga ik dan weer spelen? En dat wisselt dan best wel veel. Dus dan ben je heel even tussen aanhalingstekens clubloos.
Ja.
En waar wil Sari naartoe dan? Is daar iets over
bekend? Ik weet het niet. Ik heb er nog niks over gehoord eigenlijk.
Want wat zijn de topclubs op dit moment in het vrouwenvoetbal?
Ja, Olympique Lyon natuurlijk, met de vierde keer achter elkaar de Champions League winnen.
Waar Shanice speelt, hè?
Ja, waar Shanice van der Zand inderdaad speelt.
Maar ze zat volgens mij niet zoveel gespeeld, toch? Of
nee, in de competitie zit ze vaak op de bank. En het was wel opvallend dat haar coach in de finale dus in de basis liet starten. En dat ze echt enorm belangrijk is geweest. Ja. Want ze gaf gelijk 2 assists weer. En ja, volgens mij heeft zij zo in de eentje wel gezorgd dat ze binnen no time met 3-0 voor stonden. Dus,
had hij eerder moeten doen.
Ja, echt wel. Ja, maar ze heeft een hele goede concurrent, Cascarino. Dat is de rechtsbuiten van Frankrijk. En dat is eigenlijk misschien wel een Van der Zanden qua snelheid ook. Maar die nog net even wat technischer en ja, misschien nog iets rustiger voor de voorzet is.
Oké, dus Olympique Lyon.
Oh ja, Olympique. We waren natuurlijk over de topclubs aan
het praten. Maar ja.
Nou ja, eigenlijk is Engeland natuurlijk heel erg hip op het moment voor speelsters. Dus het is ook wel weer opvallend als Van Veenendaal uit Engeland vertrekt. Want iedereen is daar juist nu naartoe aan het gaan. En dan heb je het over Manchester City, maar Arsenal natuurlijk ook. Die gaat volgend jaar lekker in de Champions League spelen. Ze zijn kampioen geworden. Ja, Manchester United is vorig jaar pas begonnen met een vrouwenteam. En is bewust begonnen in de tweede league in Engeland. Mm-hmm. Zijn kampioen geworden. Jackie Groene gaat daar nu ook heen. Ja. Ook een interessante keuze. Dus Engeland is heel erg hip and happening. Duitsland is altijd wel een goede competitie geweest. Bayern München, Wolfsburg, Frankfurt. Maar je ziet dat daar ook wel weer spelers ook naar Engeland aan het trekken zijn. Dus ik weet niet hoe goed die competitie blijft. Spanje is in opkomst. Barcelona natuurlijk, hele bewuste keuze. Die zijn echt al aan het inslaan ook om volgend jaar weer in de Champions League finale te staan.
Ja.
Zo zijn de landen om ons heen zich wel aan het ontwikkelen, zeg maar.
Ja.
En in Nederland blijft het achter, vind je?
Ja, gedeeltelijk wel. Ik denk dat Ajax, PSV en Twente wel mee blijven ontwikkelen. En dan met name Ajax en PSV. Die hebben er ook echt wel budget voor over. En de rest krijgt het gewoon niet voor elkaar. Daar zijn de financiën niet voor. En ja, dan heb je te maken met dat de Eredivisie geen sponsor heeft. En dat daar dan ook weer naar de KNVB wordt gekeken. Van wie pakt het nou uiteindelijk op? En zo blijft het een beetje naar elkaar kijken en niet verder ontwikkelen. Het is goed dat nu de KNVB, Kirsten van de Ven, een plan heeft gedeeld met ons. Dat we de komende jaren, dat ze vooruit willen, dat er wat meer eisen worden gesteld aan de clubs. Dat ze op zijn minst een belofteteam moeten hebben. En dat er wel echt afspraken onderling worden gemaakt van daar willen we naartoe. Maar ik denk dat nog wel een stukje strenger kan als je dan vergelijkt met Engeland. Daar hebben ze echt wel fikse licentie-eisen. Dan moet je het hele team moet fulltime prof zijn. En de staf moet op zijn minst uit een aantal personen bestaan. Er moet een strategisch plan ook zijn vanuit de clubs. Van wat gaan jullie doen? Er wordt heel veel over marketing gedacht. Dus dat is net even wat anders dan in Nederland. Ik denk dat we zeker naar dit soort landen moeten kijken om ook verder te komen.
Heeft Feyenoord nou inmiddels wel een vrouwenteam? Nee, toch?
Nee, die zijn bewust begonnen. Manon Melis, dat is een oud teamgenootje ook. Die is daar coördinator van. En die is juist begonnen met jeugdteams. Om dat zo langzaam op te bouwen. Om ook echt speelsters na een aantal jaren dan de stap te kunnen laten maken naar het vrouwenteam. Dat er volgens mij volgend seizoen moet gaan komen. Dus dan dit jaar hebben we al een mini-klassieker. De belofte van Ajax tegen de belofte van Feyenoord. Maar volgend jaar, als het goed is, ook in de Eredivisie.
Oh ja, okay.
Maar tot nu toe vallen er ook nog teams weg. Hè? Het vorige seizoen deden er 9 clubs mee.
Ja. Dit jaar 8. Heerenveen, die lag bijna op zijn gat, geloof ik. En toen is er een doorstart gemaakt.
Is het dan denk je onwil Of is het echt alleen een geldprobleem? Hoe kan het?
Ja, kijk, bij Achilles, dat het weg is gevallen, is natuurlijk wel een geldprobleem. En ja, bij Heerenveen is het zeker geen onwil. Ze willen absoluut wel verder. Alleen, ik heb het gevoel dat ze daar wat meer van de BVO verwachten ook. Dat er niet echt komt. En dat deze noodkreet wel nodig was om aandacht te krijgen hiervoor. En dus de steun van de gemeente en ook van de BVO. Ja, het kan natuurlijk niet allemaal zoals Ajax zijn. Dat is eigenlijk een hele gunstige positie. Je zit daar in een hele rijke club en daar hebben ze er een miljoen voor over. En dan kun je echt gaan groeien en bouwen. Maar het is lastig als je in een competitie speelt die verder ook weinig zichtbaar is. We hebben tot november volgens mij moeten wachten. Eerder een keer weer iets op de social media kanalen van de Eredivisie Vrouwen stond. Daar was Merel van Dongen heel erg verbolgen over. Wat ik heel goed vond.
Dat is ook wel echt heel raar, ja.
Ja, maar dat soort kleine dingen, als je dat dan al niet op orde hebt, ja, dan kun je ook niet verwachten dat er een grote sponsor zegt van, nou, hier ga ik eens even mijn geld insteken. Er is wel iemand die een stap moet gaan zetten, maar ik denk dat er al heel veel, zowel bij de clubs als nu weer gelukkig bij de bond, gedaan kan worden om de competitie vooruit te helpen.
Zou er een soort van hoofdsponsor moeten komen die gewoon gelijk heel veel geld erin gaat pompen?
Ja, dat is natuurlijk een ideale situatie.
Dat is wat in Engeland is gebeurd, toch? Met Barclays.
Ja. En ik denk dat een gevolg is van hun strategische aanpak. Ze hebben een aantal jaar geleden gezegd van, we gaan het anders doen. We hernoemen deze hele competitie. En we gaan de komende 10 jaar die kant op. Dit zijn de eisen van de clubs. En dan, als dat soort grote clubs zoals Manchester City en Arsenal dat zo omarmen en de BBC heel veel uitzendt, in ieder geval streamt en de grote wedstrijden ook uitzendt. Ze hebben daar een aantal focuswedstrijden waar ze dan helemaal op mikken, die dan ook, waar de stadions wel behoorlijk vol zitten. Dat soort dingen heb je nodig om uiteindelijk het aantrekkelijk te maken, ook voor zo'n sponsor. En dat gebeurt nu in Nederland te weinig en heeft er ook mee te maken dat het de afgelopen 2 jaar onder een coöperatie viel. En daar hadden ze wel hele mooie plannen met een online platform. Maar dat is uiteindelijk dus weer niet gekomen. Dus het voelt als 2 verloren jaren.
Dus eigenlijk gaat het traag, net als de wedstrijd.
Goede conclusie, ja. ik hoop dat het de komende jaren een beetje een stroomversnelling komt. Maar ik denk ook dat veel mensen dachten na die EK-winst van, oké, nou, en nu gaat die Eredivisie die gaat wel draaien. Ja. Weet je, de aandacht is er. En dan gaan die mensen ook naar de Eredivisie kijken. Maar ja, zo 1, 2, 3 gebeurt dat helaas niet.
Nee, dat zijn ook nog echt wel 2 verschillende werelden.
Ja, absoluut. Ja.
Laten we eventjes luisteren naar een rubriek in onze podcast. Namelijk van straatvoetballer Rocky. Wereldberoemd in Nederland in ieder geval. Jij kent er vast ook wel, Leon.
Ja, zeker.
Echt een van de beste straatvoetballers, denk ik, die de wereld heeft. En zij vertelt ons verschillende verhalen. En vandaag gaan we luisteren naar haar mooiste doelpunt.
Ik denk dat ik was net over de middenlijn. En ik kreeg de bal aangeschoten en ik dacht, ik schiet gewoon. En want ik zag Sandra van Tol, echt een hele grote laatste vrouw, die zag ik aankomen en ik zag iemand daar aankomen. Ik denk, nee, die gaan mij compleet sandwichen als ik recht vooruit ga. Dus ik dacht, ik schiet gewoon. En ik schiet, denk ik, nou, ik wil niet overdrijven, zo ongeveer op de helft van de helft. En het is een doelpunt. Dus dat was echt een raket die zo in één keer zo het doel invloog. En dan kan het misschien zijn dat de keeper heel slecht was. Maar het was gewoon wel echt een heel mooi schot. En het was tegen de nummer 1 van de topklasse. En zo heb ik dat is een doelpunt wat ik nooit meer vergeet.
Ja, Leonne, heb jij een doelpunt wat je nooit meer bent vergeten?
Jeetje, zo.
Wat je zelf hebt gemaakt, hè? Ja. Niet om naar te kijken, niet die van gisteren.
Van Dennis Bergkamp. Heel mooi. Nee, ik heb een keer bij ADO Den Haag speelden we een oefenwedstrijd. Helaas niet zo'n heel belangrijke wedstrijd, maar ik hield er wel van om vrije trappen te nemen. En in plaats van, normaal probeerde ik hem te krullen. En toen schoot ik hem gewoon echt als een streep gewoon rechtuit naar de kruising. En nou ja, de keeper was vrij kansloos. Dat was wel een mooie die ik ook nog wel van mijn vrienden wel eens terugkrijg. Van, ja, dat doelpunt was wel echt te gek.
Ah, dat klinkt lekker.
Ja, dat is heerlijk. Ja, scoren is natuurlijk fantastisch. Zeker als je het niet zo vaak doet als verdediger zijnde. Dan is het nog meer een ontlading, denk ik, als wanneer je dat vaker doet in de wedstrijd.
Ja, laten we het even hebben over jou, over de rol van voetbal in jouw leven. Want je hebt al wat dingetjes verteld dat je met Van de Donk samen hebt gespeeld. Maar laten we bij het begin beginnen. Waar kleine Leonne,
ja.
Jij wilde op voetbal of hoe ging dat?
Ja, ik was jaar of 8 en net mijn zwemdiploma gehaald. Dus ik mocht een sport gaan kiezen van mijn ouders. En mijn broer die zat al op voetbal en die nam mij steeds de straat op om lekker buiten een balletje te trappen. Dus ja, toen was het idee geboren en ik zat in de badkamer en ik zei tegen mijn moeder van mam, ik wil op voetbal. En zei ze, nou, weet je dat wel zeker? Ik zei, ja, ik wil op voetbal. Nou, dan moeten we even gaan vragen of dat wel mag. Want ja, bij de plaatselijke club waren er helemaal geen meisjes en je stelde geen idee of dat allemaal wel kon. Dus,
en waar was die club?
SV Bonnes. Dat is echt een heel klein clubje in Ridderkerk. Ik woonde in Rotterdam-Zuid. En ja, daar voetbalde mijn broer ook al. En toen hebben mijn ouders daar toestemming gevraagd. En dan mocht ik gaan voetballen in de F'jes.
Bij de jongens dus, want er was geen meisjesteam?
Nee, bij de jongens nog heel even daar in de F'jes gespeeld. Toen moest ik naar de E'tjes. En omdat ik een meisje was, kwam ik dan in de E3 terecht. Het laagste team op dat moment. En dan moest ik zo halverwege het seizoen, had ik me al bewezen. En dan mocht ik naar de E2 en dan aan het eind van het seizoen toch wel in de E1 eindigend. En dan zodra ik een leeftijdscategorie hoger moest, begon ik weer in de D3. En zo ging dat maar door de hele tijd.
Dus je moest elke keer een trede omlaag?
Ja.
Om je te laten zien dat je net zo goed was als de jongens of beter dus eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat was ook wel vaak wat ik hoorde van ouders. Weet je, dat ouders vonden dat ik een plek van in potentiële selectiespeler van de jongens. Met alle respect, vierde klasse zondag hield ik dan bezet als meisje. Dus vonden sommige ouders dan een reden om mij vooral niet in het eerste elftal te laten voetballen.
Jezus.
Ja.
En zat jouw broer toen ook nog de hele tijd bij de club?
Ja, tot zijn 14e. En toen ben ik ook 2 jaar later naar een andere club gegaan, naar RVVA. Daar speelde Manon Melis. Ik ken haar van de regio-teams van de KNVB.
En wat zijn dat?
Dat is eigenlijk een soort selectieteams in de provincie eigenlijk. Dus dan speel je bij een onder 12 en een onder 14. En dan wordt dat zo langzaamaan, wordt dat een piramide, worden steeds minder teams. En kom je uiteindelijk bij een landelijke onder 15 terecht als je echt goed bent.
En dat is wel allemaal vrouwen?
Ja, dat zijn inderdaad meisjes en vrouwen inderdaad. Dat is eigenlijk het opleidingsplan van de KNVB is dat.
Hoe oud was je toen, zei je?
Eerst was ik 11.
Oké, en dat was toen al een heel meisjesteam?
Ja, dat klopt. Ja. En dat was dan regio Rotterdam. Dus daar had je volgens mij 1 onder 12 team. En dan werd dat, als je naar onder 14 ging, werd dat dan district West 4. Je had toen, meen ik, 10 districten. En dan speelde je aan het eind van het seizoen met al die districten een Dr. Vaderons toernooi, heette dat dan. Een soort van Nederlands kampioenschap voor de districten onder 14 jaar.
Mm-hmm.
En dat, dat was eigenlijk het leukste wat er was. Dus daar zijn we een aantal keer tweede geworden en een keertje eerste geworden. Dus dat is wel een van mijn hoogtepunten.
En was dat ook anders, dat je toen alleen met meisjes voetbalde?
Ja, ik vond dat wel eigenlijk toen nog wel iets leuker dan tussen de jongens. Ook omdat ik had wel een heel leuk jongensteam en ik had het daar heel erg naar mijn zin. Maar ja, ik moest me daar altijd bewijzen. En ik kreeg ook vaak te horen van mensen die stonden te kijken of ouders die het dan raar vonden dat je als meisje daar speelde. Dus op het moment dat je dan heel even één moment in de week met meiden die in precies dezelfde situatie zitten in het team kan spelen en lekker tegen andere meiden kan laten zien dat je misschien nog wel een van de betere bent. Ja. Dat is natuurlijk superleuk.
En op een gegeven moment gaat het over natuurlijk van hobby naar een soort professionalisering in jouw voetballeven.
Ja.
Zo'n regio-team is dat misschien ook al een klein beetje. Of in ieder geval ruikt dat naar succes.
Ja, zeker. Ik denk dat is ook goed van de KNVB dat dit soort teams er zijn. Want dan ga je eigenlijk al wat meer leven als iemand die ergens goed in is. Ja. En daar ook wat meer voor wil doen. Ik denk dat ik dat toen wel merkte bij zo'n onder 14 team waar we dat Nederlandse kampioenschap toernooi mee speelden. En dan, als je dan merkt dat je met je team een van de beste van Nederland bent, dan heb je al het idee van, hier zit wel meer in.
Ja.
Dus laat ik vooral mijn best blijven doen. Dus dat,
Toen een soort hobby die je gewoon bijna dagelijks deed? Of wanneer was dat over, hoe zeg je dat? Wanneer was dat keerpunt dat je dacht, oh, dit is veel meer dan gewoon een sport zoals ieder kind of elke tiener op een sport zit?
Ja, ik denk vanaf eigenlijk dat onder 12 wel. Dus ik was toen sowieso dagelijks wel buiten te vinden en ja, eigenlijk alleen maar aan het voetballen. Daar leefde ik wel voor. En dat was bij onder 14 ook. Alleen daarna ben ik een beetje uit beeld geraakt en ja, was dat eigenlijk kwijt. Dus ik heb heel lang gedacht dat het dat mijn onder 14 team het hoogtepunt van mijn carrière was. Mm. Dus, ik heb niet
was een, ook mooi geweest.
Het was heel mooi geweest. Glansrijke carrière. Nee, dat is ja, ik heb dat team heel leuk gevonden. En maar dat ik heb niet een hele gestroomlijnde carrière gehad. Zo van nou, en dan ga je normaal. Bij zo'n onder 14 team, als je dan goed bent, dan ga je naar een onder 16. Daar waren er dan 4 van in Nederland. En de echte toppers zaten dan in onder 17 nationaal. Ja, die teams heb ik eigenlijk pas weer vanaf mijn 18e meegemaakt. En daartussen, ja, was een beetje net niks allemaal. Een beetje zoals gisteren.
Maar iemand heeft jou dus er toch weer bij kunnen halen toen, zodat je vanaf je 18e... professioneel kon gaan voetballen.
Ja, ik was ik voetbalde, wat ik zei, bij RVVA ben ik gaan voetballen omdat Manon daar zat. Dat was
RVVA?
RVVA was een ook een plaatselijke club in Ridderkerk. Maar daar speelde dus ook een ander meisje. En daardoor konden we samen bij de jongens spelen. En dat was in de C'tjes heel leuk. Toen moest ik naar de B'tjes. Ik kreeg mijn trainer en die zei van, nou, leuk die meiden hier. Maar ik wilde maar één in mijn team. Dus ik was duidelijk
Eén vrouw is genoeg.
Eén vrouw is genoeg. En Manon was altijd de betere van ons. Dus ja,
Weer net niet.
Ja, dus ik wist al, shit, ik ga de B2 weer in. En dat was niet zo leuk. Dus ik heb toen wel vaak op het punt gestaan om de handdoek in de ring te gooien. Ik dacht, ja, zo vind ik het ook niet leuk. Maar ja, iedere week wilden die jongens, die zaten midden in de puberteit, die stonden vooral meer te vechten dan te voetballen. Maar ja, toen, ja, het bleef wel kriebelen ook, omdat ik natuurlijk mijn oud-collega's van die meidenteams wel in de onder 17 en de onder 19 zag voetballen. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. En ik weet zeker dat ik het kan. Dus dat was ik moest eigenlijk door naar de A'tjes. En ik was eigenlijk bang dat ik weer in de A2 terecht zou komen. Dus toen zei ik tegen mijn vader van, ja, ik wil gewoon in A1 komen. Ze zeiden ook van, ja, wat ga je eraan doen dan? Ik zei, nou, oké, ik ga gewoon de hele zomer trainen. Elke dag gaan we trainen. Dus mijn vader mee. Iedere dag dat veld op. En vooral, ik wilde conditioneel sterk starten. En ik wilde mijn linkerbeen trainen. En mijn snelheid, mijn wendbaarheid. Dus dat zijn we gaan doen. En ik kwam dus ook in de A1 terecht dat jaar. En een van de eerste oefenwedstrijden die we speelden, was er naast ons een team aan het spelen waar de assistent bondscoach naar moest kijken. En toen draaide ze zich om. Zag ze dat Manon en ik samen daar in de A1 aan het spelen waren. Alleen, ja, Manon die zat intussen al bij het Nederlands elftal. En ik was uit beeld geraakt. Dus toen pikte ze mij even op en kreeg ik een week later een selectie of een uitnodiging voor een selectiewedstrijd.
Maar hoe werkt het
in
dan?
De brievenbus?
Kwamen ze in die wedstrijd al naar jou toe?
Nee,
ik kreeg gewoon
een brief in de brievenbus.
Ja, ja, en toen begreep ik dus dat Hesterine de Reus was dat toen nog. Toevallig had staan kijken en zag dat ik het wel lekker deed. En,
wat een geluk.
Ja, ja, toen was ik weer. Dat waren mijn eerste stappen in Jong Oranje en toen was ik er weer. Dus vanaf toen, ik denk dat het punt is geweest waarvan ik dacht, ja, oké, ik kan hier nog wel meer uithalen.
En toen ben je bij ADO ook terechtgekomen?
Ja.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik, volgens mij 22. Toen startte de Eredivisie, dus daarvoor speelden we allemaal wat Rocky vertelde in de hoofdklasse. En dat was toen het hoogste. En Vera Pauw heeft zich heel hard gemaakt om een sterke competitie in Nederland te ontwikkelen. Dus de Eredivisie werd gestart.
Die was toen ook nog bondscoach, of niet?
Ja, dat klopt. Ja, en zij, ja, wat zij zag was wat er gebeurde. Wij speelden in de hoofdklasse. We trainden twee keer in de week. En iedereen met een beetje ambitie probeerde her en der nog wat trainingen extra mee te pakken. Bij mannenteams, bij jongensteams. Maar dat was het. Dus zij wilde gewoon een competitie waar speelsters veel meer professioneel zouden zijn. En veel meer konden trainen. En wedstrijden op beter niveau konden spelen. Dus vandaar de keuze om een competitie van 6 teams te laten starten. En ja, ik was zo gelukkig om bij ADO Den Haag terecht te komen.
En was het een goede tijd?
Ja, zeker. Ja. Ik heb me daar echt het meest ontwikkeld van allemaal. Ik had daar toen ook Sarina Wiegman als coach. En ik begon daar als 23e man. En gedurende het eerste seizoen heb ik me zo weten op te trekken aan de mensen om mij heen. Ik speelde natuurlijk met allemaal internationals daar. Dat ik het seizoen erop door Vera Pauw werd opgeroepen om me ook bij Oranje aan te sluiten.
Iets anders, want in 2013 raakte je geblesseerd. Was het uiteindelijk ook je de kop kostte in je professionele carrière, denk ik.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Waar speelde je toen en wat gebeurde er?
Ik speelde bij Ajax toen en we hadden net met Oranje het EK 2013 achter de rug. En ik had al langer, bij Den Haag had ik ook al last van mijn Achillespees, maar ze konden niet echt vinden.
Had je ook gespeeld bij het EK?
Nee. Ik was echt, denk ik, nummer 15 op de lijst. Dus vooral heel veel getraind. En dat niet, ik had eigenlijk altijd pijn. Dus het liefst slikte ik nog wat pijnstillers om training door te komen. En na het EK bij Ajax verder onderzocht. En toen bleek dat ik een scherp randje op mijn hielbot had. En daar gingen we voor naar de orthopeed om dat aan te pakken. Alleen de dag daarvoor op een training. We waren nog bezig met de warming-up. En ik moest heel even opspringen en wegsprinten. En op het moment dat ik land, knapte eigenlijk mijn Achillespees. En ja, toen wist ik gelijk dat het mis was en dat gebeurde. Weet je, ik voelde gewoon aan alles dat het klaar was. En dat ging ook gelijk door mijn hoofd. 9 maanden eruit. Oh mijn god, heel mijn seizoen naar de kloten. En
ja. En pijn, neem ik aan.
Ja, heel even een pijnscheut. Het is even alsof iemand je van achter even trapt. Maar ja, er stond niemand achter mij. Dus je kijkt ook wel om van, hè, wat is dit nou? Maar ja, dat is heel even heel pijnlijk. En dan trekt het zo langzaam weg. En dan is het vooral beseffen van, kut.
Ja.
Dit gaat lang duren.
En toen zat je thuis, denk ik.
Ja, toen zat ik thuis. En,
hoe is dat voor een voetballer?
Ja, dat is heel bot eigenlijk. Ja, ik zat ook langer thuis dan ik had thuis moeten zitten. Want normaal gesproken, je wordt geopereerd en dan zit je 8 weken in het gips. En dan ga je langzaam weer opbouwen. En bij mij ging het mis in het gips. Dus ik heb uiteindelijk 3,5 maand met mijn been omhoog moeten zitten. Wat me wel de kans gaf om een masterscriptie te schrijven.
Nou, op zich ook gunstig.
Dat viel dan wel mee. Maar qua mentaal, ik was echt wel een beetje moedeloos. Ik voelde me niet heel lekker toen ik zo thuis zat. En ik moest echt, weet je, mijn vrienden moesten mijn boodschappen komen brengen. En je voelt je dan wel heel erg afhankelijk en niet zo leuk.
Ja. Maar uiteindelijk besloot je in 2015 om officieel te stoppen met voetbal.
Ja.
Hoe ging dat, zeg maar, tussen 2013 en 2015? Waar is het moment dat je denkt, dit wil ik niet meer? Of?
Ja, het is een beetje moeilijk gegaan wel. Want wat ik zei, het duurde allemaal langer. Dus uiteindelijk 16 maanden later maakte ik weer mijn rentree bij Ajax. En ja, dan duurt het ook lang voordat je weer op je oude niveau bent. Dus ik merkte dat ook steeds in trainingen en wedstrijden dat ik er niet was. En dat ik niet kon wat mijn hoofd wilde dat ik deed. En ja, dat zag Ajax natuurlijk ook. En mijn contract werd niet verlengd. En toen stond ik op het punt van, ja, wat ga ik dan nu doen? Want ja, ik kon nog wel even een paar jaartjes doorvoetballen. Alleen, ik wilde niet naar een andere club in Nederland. En ja, ik heb daar wel een paar weken wel heel erg over getwijfeld van wat moet ik dan doen? Want eigenlijk was Ajax voor mij de enige optie en die viel helemaal weg. Toen was ook het WK 2015, waar ik in mijn revalidatie, dat had ik steeds als eindpunt van, oké, ik ga zo fit worden, ik ga zo goed worden dat ik straks op dat WK, dat ik erbij ben. En toen was dat WK er en ik zat thuis op de bank te twijfelen of dat ik doorging met voetballen. Dus dat vond ik wel een zware periode. En uiteindelijk, ja, ik weet niet zo goed meer hoe ik de beslissing heb genomen. Maar ik dacht op een gegeven moment van, ja, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer terug naar een andere club. En als Ajax niet kan, dan niks. Dus dan stop ik er maar mee.
Ja, een pijnlijke beslissing lijkt me. Maar
ja, het was
kon
wel
bijna niet anders.
Ja, en een proces van eigenlijk een paar jaar, toch? Eerst heb je je hele revalidatie. Dan kom je erachter van, oeh, ik kan niet meer op mijn oude niveau komen. En dan opeens moet je een beslissing maken van, oeh, ik moet stoppen, dat lijkt me wel heel lastig. Zoiets.
Ja, het was vooral achteraf denk ik lastig. Want tijdens mijn revalidatie vond ik dat ik het best wel goed allemaal kon handelen. Weet je? Ik voelde me wel even kloten dat ik op de bank zat en alleen maar mijn scriptie bezig kon zijn. Maar toen ik eenmaal weer in de gym bezig was, dacht ik, ik kan het handelen. Ook al is het 16 maanden, boeit me niet, ik ga gewoon. Maar toen ik eenmaal dus die beslissing had genomen, toen kwam eigenlijk pas de pijn van shit, dit was gewoon de oorzaak van het einde van mijn carrière. En toen voelde ik eigenlijk wat ik toen misschien een beetje heb binnengehouden allemaal, omdat ik het wel vond dat ik het allemaal aankon. Maar achteraf was dat, kwam het er toch wel allemaal uit. En ben ik niet heel vrolijk geweest die maanden daarna. Dus,
Ja, en je hebt een manier gevonden waarop voetbal toch volgens mij nog elke dag in je leven is.
Ja, zeker. Ja, in eerste instantie begon ik toen, ik had al wat onderzoek gedaan naar vrouwenvoetbal en de kansen vooral qua marketing en online communicatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik de kans kreeg om een vrouwenvoetbalkledinglijn op te zetten. Dat was in 2015. Daarna met Fresia Cosillo Arias, een goede vriendin van me, zijn we met VV Kicks begonnen. Een YouTube-programma over vrouwenvoetbal dat vooral tijdens het EK wel lekker liep. Dus allemaal van dat soort projecten, ja, dat vind ik heel tof om te doen. En zo blijf ik lekker in die vrouwenvoetbalwereld betrokken. En ja, nu tijdens het WK is het natuurlijk helemaal fantastisch. Want er wordt zoveel meegedaan dat ik, ja, dat je, er is gewoon werk in één keer in deze sport. En dat had ik een aantal jaar geleden niet verwacht.
Ja, maar die kledinglijn, dat was al, daar raas je even snel doorheen. Alleen dat was best wel een moment, toch? Dat was wel het eerste vrouwen.
Want er bestond helemaal geen kleding speciaal voor vrouwelijke voetballers?
Ja, er bestonden wel wat items. Maar het was vooral voor verenigingen bijna niet mogelijk om goede kleding voor de vrouwenafdeling te regelen. En dan was het vooral natuurlijk, een shirtje kon nog wel, maar bijvoorbeeld een trainingsbak of een goede korte broek, ja, dat was dan allemaal heel moeilijk.
Bizar.
Ja, en ik stoorde me daar wel aan. En ik dacht, als niemand het doet, dan ga ik het toch lekker zelf doen. En dan lanceren we dat gewoon. Toen wel wat voeten in de aarde gehad. Maar het was leuk om daar wat verandering in teweeg te brengen.
Is het nog te koop?
Ja, ik ben er zelf alleen niet meer bij betrokken. Ik vond dat het allemaal wat meer de kant van de voetbalwereld, zeg maar de amateurverenigingen, daar moet alles zo goedkoop en zo, hoe zeg je dat?
Efficiënt of goedkoop? Snel?
Ja,
mogelijk.
Snel en allemaal hetzelfde. En
uniform?
Uniform moest het zijn en ik had meer het idee van dit merk is meer een merk dat als je een voetbalster bent en je hebt een mooi tenue of een mooie trainingspak nodig, dat je dat bestelt in de webshop en dat voor jou is in plaats van een beetje de goedkope meuk bij de voetbalverenigingen, wat ik heel goed snap. Want het is voetbal is niet een hele rijke sport bij de amateurverenigingen. En ja, op een gegeven moment stond ik daar niet meer achter. En ben ik vooral verder gegaan met VV Kicks en andere projecten. Dus Leona Soccer bestaat nog wel, alleen ik ben er niet meer bij betrokken.
En jouw partner in crime, Fresia, die zit in Frankrijk.
Ja.
Voor Fox. Maakt ze reportages?
Klopt.
Over dit WK. En waarom zit je eigenlijk niet in Frankrijk?
Ik zit voor Fox hier in Nederland. Dus ik mag aan tafel lekker analyseren en vertellen waar het misging en waar het beter kan. En ik denk dat Frey ook, dit past natuurlijk ook heel goed bij haar. Ze is wel echt iemand die lekker van die sfeer reportages kan maken. En ik ben net even wat anders. Ik denk dat dit wel een goede rollenverdeling is.
Ja, ik denk het ook, want wij hebben ook al heel veel van je geleerd. Laten we nog eventjes vooruitblikken op de komende wedstrijd.
Ja.
Zaterdag, weer 3:00 middags, hè? Cameroen. Laten we even luisteren naar wat straatvoetballer Rocky verwacht van deze wedstrijd.
Ja.
En van het WK.
Mijn gevoel zegt gewoon dat het gewoon heel moeilijk gaat worden. Dus ik denk,
omdat je zoveel hebt te verliezen,
ja,
misschien door het EK?
Je hebt eigenlijk moet je het zo bekijken, het is pas de tweede keer dat ze het WK spelen. Het is al een hele prestatie dat we daar voor de tweede keer staan. De play-offs zijn ook niet heel soepel gegaan. Hè. We hebben best wel even hard moeten bikkelen om ons te kwalificeren. We hebben kwalitatief gewoon een heel goed team staan. Maar je moet in de flow van zo'n toernooi gaan komen. Het is gewoon toernooivoetbal.
Hmm.
En als het balletje kan net even goed vallen. Tijdens het EK vielen alle ballen gewoon goed.
Ja.
Het had ook echt wel, er zijn echt wel wedstrijden geweest waarvan ik denk, zo, net dat zij net misschieten en weet ik veel wat, hè. Maar ik hoop gewoon dat we voorbij de poolfase gaan komen. En dat we dan in het toernooi gaan groeien. En zoveel mogelijk Oranje fans die kant op gaan.
Ja.
Want die ene wedstrijd hebben we de 13.000 hè, op zaterdag tegen Kameroen.
Mm-hmm.
Nou ja, ik weet gewoon dat dan ga je vliegen. En ja. dan ga je lekker.
Ja.
Maar ik bedoel, Engeland, Frankrijk, Amerika, Duitsland. Die hebben een teams. Dat is echt... Japan, zijn gewoon verschrikkelijk goed.
Ja.
Ja, Amerika, daar kom je echt niet zomaar voorbij.
Canada?
Canada is ook wel een redelijk team. Nou, dat is het enige waar ze denk ik echt even gas moeten zetten. Cameroen moet je gewoon pakken. En dan Nieuw-Zeeland. Was het Nieuw-Zeeland?
Ja.
Ja, ik vind...
Eerste wedstrijd, toch?
Ja. Ja. Maar die moet je ook gewoon kunnen hebben.
Ja, die hebben we, gelukkig. Inderdaad, het viel net goed. Eigenlijk klopt dat wel wat ze hier zegt. Wat voor verwachting heb jij voor de wedstrijd tegen Cameroen?
Nou ja, ik heb Cameroen tegen Canada zien spelen. En Canada had het best wel moeilijk met Cameroen. Dus ik hoop dat Nederland het iets makkelijker gaat krijgen. Maar ze vielen me niet tegen, moet ik zeggen. Dus ik denk dat... dat
ze gaan wel partij
moeten
bieden.
Ja, zeker. En die spits was best nog wel snel. En hadden af en toe wat gevaarlijke uitbraken. Maar Nederland zou dit wel moeten winnen. Dat hoort eigenlijk wel. En ja, dan ze staan met een half been al in de volgende ronde. En dan is het helemaal binnen. Dus dat zou mooi zijn.
Ja, en wat is je verwachting van hoe ze het gaan doen op het toernooi? Want Rocky zei het eigenlijk al. Japan, Engeland, Verenigde Staten. Dat wordt een bittere pil, een moeilijke wedstrijd.
Ja, nou ja, goed. Kijk, als wij dus nu zo doorgaan en eerste van de pool worden, dan hebben we een hele gunstige route. De eerstvolgende die je dan waarschijnlijk tegenkomt is Japan. Had ik ook hoge verwachtingen van, maar ik heb ze gezien spelen van de week en dat was echt niet best.
Nee, ja.
Dat was echt, ik toen ik dat zag, dacht ik, nou, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. En dan, we zitten aan deze, zeg maar, aan de goede kant van het schema, want Amerika en Frankrijk komen elkaar bijvoorbeeld dan tegen.
Oh,
zo zijn we er alweer één van kwijt. Engeland ontloop je nog even. Dus dan is vooral Nederland-Duitsland volgens mij de halve finale, als ik het goed zeg. Dat wordt dan de eerste echte test. Dus ja, dan zijn we al zover. Dan is heel Nederland dan weer blij.
Eigenlijk heb je er op zich wel vertrouwen in.
Ja, op zich wel, ja.
En wat is wel eerste worden van de pool.
Ja, dat is wel
tweede.
Een belangrijke stap, ja.
Ja, dus dan Canada en Cameroen. Ja, we moeten eigenlijk gewoon alles verslaan. En dan zijn we eerste.
Ja, we moeten altijd alles verslaan. En maar wat denken jullie eigenlijk dat de Oranje winnen gaan doen?
Ja. Lisa, wat denk jij?
Nou, ik hoop dus heel erg dat deze eerste wedstrijd een soort van inkomen was. En gewoon dat ze daarna met Sarina, dat Sarina even het vingertje omhoog heeft gedaan. En gezegd, jongens, kom op, koppen erbij. En dat gewoon vanaf nu we echt
knallen,
stralen.
Ja.
En ik hoop gewoon dat ze in de finale komen. Ik weet niet of ze gaan winnen. Want dat EK, dat was wel zo sick 2 jaar geleden.
Zo
ik ga dat echt nooit meer vergeten hoe vet dat was. Ik hoop dat het dit jaar weer is, maar het zal wel echt lastig worden. Maar het lijkt me super sick. Dus ik hoop dat ze de finale in ieder geval gaan, of de halve finale gaan redden en hopelijk de finale.
Ik denk wel dat het natuurlijk, het was zo fijn dat juist die laatste 10 minuten gisteren in de wedstrijd er ruimte ontstond. En dat er veel meer druk, zeg maar, via het middenveld en de flanken zo naar voren kon gaan. Waardoor er gewoon ook weer wat ruimte kwam. En waardoor het lukte om een soort van die gaten te vinden. En ik denk dat die laatste 10 minuten, als je daarmee zeg maar in de kleedkamer komt te zitten, dat natuurlijk wel heel lekker is. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan zich verhoudt tot de basisopstelling en die wissels, weet je wel. Want dat is natuurlijk heel spannend. Maar ik denk dat die laatste 10 minuten ervoor hebben gezorgd dat ze de volgende wedstrijd wel veel lekkerder kunnen beginnen. Ik hoop dat ze die zware benen dan kwijt zijn. En ik weet niet. Ik denk dat het ook vooral heel spannend wordt tegen Canada. Want dan wordt denk ik ook die nummer 1 en die nummer 2 bepaald van de pool. En dat is natuurlijk eigenlijk cruciaal, wat jij ook net zei.
Ja, maar dat hele EK, dat was toch ook een soort van net op het nippertje telkens 1-0. Het was nooit echt dikke overwinning, toch, per se?
Nee.
Vooral niet in die laatste fase.
Voelt ook echt alsof dat van op WK's en EK's altijd een beetje zo gaat of zo. Oké, we gaan het zien zaterdag.
Ja, ik ben erg benieuwd. Waar ga je kijken? Weer thuis? Of?
Nou, misschien al wel bij Fox. Dat is ook wel leuk om daar van tevoren te zitten.
Oh, ja.
Ja, even kijken nog. Jullie?
En jij, Lisa, waar ga jij kijken?
Nou, ik ga een voetbaltoernooi doen zaterdag. Sokkenrokker heet
dat.
Oh
ja, leuk.
Ja, en dus ik heb in maart gevraagd aan de organisatie... Hey, kunnen jullie alsjeblieft een groot scherm neerzetten? Want ik ga echt niet op mijn telefoon lopen kijken.
Dus dat gaan ze doen, neem ik aan.
Ja, ze hebben nu in hun programma een scherm geregeld. Dus dat is heel leuk.
Ah,
dus
top.
Dat is met bier en vrienden. Dat vind ik wel leuk. Dus dat wordt top.
Met je voetbalfestival, hè? Dat.
Ja.
Superleuk toernooi.
Ja.
Sokkerrokker, waar is dat?
Sportpark Drieburg in Amsterdam.
Ja,
klopt
bij DVVA en ja. Zo. Ja, je hebt daar ik voetbal bij Wartburgia, ja, dus dat zit daarnaast. Oh, ja. Dus echt zo'n groepje clubs dat daar zit. Jos Watergraafsmeer, ja. En DVVA en de Meer. En Wartburgia, ja, dus.
Oh, en moet je nog even onze gast bedanken?
Ja, Leona, dankjewel dat je hier was.
Graag gedaan.
We hebben veel van je geleerd. En,
ja, absoluut.
Ja, we gaan je natuurlijk nog zien bij Fox. En vast op allerlei andere plekken op YouTube komen we je tegen. Wij zijn er maandag na de tweede wedstrijd. De wedstrijd is op zaterdag en dan maandag is de nieuwe podcaster. En vertel ons alsjeblieft wat je vindt van deze podcast. En of je nog vragen hebt, of je boos bent, verdrietig, teleurgesteld.
Of dat je zware benen hebt.
Dat je zware benen hebt.
Allemaal kun je dat bij ons kwijt.
Mail ons en we horen je bij de volgende.